Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119, daarvan het 75e vers. Hoor, Heren, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechte kracht en leven. Zij naderen mij wie je list mijn val bereidt. Zij zijn in het kwaad in het listig kwaad bedreven. En wijken van de wet zo wijd geleid, terwijl zij zich aan boosheid overgeven. Het is het 75e vers van Psalm 119. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het eerste boek van Samuel, daarvan hoofdstuk 26. Wij herzeggen nu 1 Samuel 26, maar lezen wij vooraf uit de Dordtse leerregels het eerste gedeelte van het besluit. En dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring van de rechtzinnige leer der 5 artikelen, die in Nederland in verschil zijn en meteen de verwerping der dolingen, waardoor de Nederlandse kerken een tijd lang zijn beroerd geweest, welke verklaring en verwerping de synode oordeelt uit het woord Gods te zijn genomen en met de belijdenis der gereformeerde kerken overeens te stemmen, waaruit klaarlijk blijkt dat degene de welke zulks het minst betaamde, tegen alle waarheid, billijkheid en liefde hebben gehandeld, die het volk hebben willen wijsmaken, dat de leer der gereformeerde kerken van de predestinatie en de aanklevende hoofdstukken door haar eigen aard en drijving de harten des mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt, dat zij een oorkussen is voor het vlees en de duivel en een burcht des Satans, waaruit hij allen mensen lager legt, het merendeel van hen verwondt en vele van hen met de pijlen of de wanhoop of de zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Vervolgens 1 Samuel 26. De Zifieten nu kwamen tot Saul te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op de heuvel van Hachila, vooraan de wildernis? Toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Zif, en met hem 3000 man, uitgelezenen van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. En Saul legerde zich op de heuvel van Hachila, die vooraan de wildernis is aan de weg. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegerd had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn krijgsoverste. En Saul lag in de wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. Toen antwoordde David en sprak tot Achimelech, de Hetiet, en tot Abisai, de zoon van Zeruja, de broeder van Joab, zeggende: wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zeide Abisai: ik zal met u afgaan. Alzo kwam David en Abisai tot het volk desnachts en zie, Saul lag te slapen in de wagenburg en zijn spiekstad stak in de aarde aan het hoofdeinde en Abner en het volk lag rondom hem. Toen zeide Abisai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan en ik zal hem het niet ten tweede male doen. David daarentegen zeide tot Abisai: verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Verder zeide David: zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan, of op zijn dag zal komen dat hij zal sterven, of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. De Heere late het verre van mij zijn dat ik mijn hand legge aan de gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is en de waterfles en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles en Saul van Sauls hoofdeinde en zij gingen heen. En er was niemand die het zag en niemand die het merkte. Ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. Toen David over aan gene zijde gekomen was, zo stond hij op de hoogte des bergs van Verren, dat er een grote plaats tussen hem was. En David riep tot het volk en tot Abner, de zoon van Ner, zeggende: zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide: wie zijt gij die tot de koning roept? Toen zeide David tot Abner: gij zijt niet een man die, en wie is u gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer, de koning, geen wacht gehouden? Want er is één van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt, is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijt kinderen des doods, gij die over uw Heer, de gezalfde des Heeren, geen wacht gehouden hebt, en nu, zie waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Saul nu kende de stem van David en zeide: is dit uw stem, mijn zoon David? David zeide: het is mijn stem, mijn heer koning. En hij zeide verder: waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu, mijn heer de koning, hoor het toch naar de woorden zijns knechts. Indien de Heere u tegen mij aanpoort, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heeren, terwijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, zeggende: ga heen, dien andere goden. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heeren, want de koning van Israël is uitgegaan om een enige vloot te zoeken, gelijk als men een veld toen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul: ik heb gezondigd, keer weder, mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen, voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grotelijks gedwaald. Toen antwoordde David en zeide: zie, de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde een iegelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. En zie, gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht, en hij verlosse mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David: gezegend zij gij, mijn zoon David, gij zult het, ja, gewisselijk doen, en gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg en Saul keerde weder naar zijn plaats. Tot zover deze schriftlezing.
In Psalm 54, het eerste: o God, verlos mij uit de nood, hij redt door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. En vers 2, want vreemde steek het hoofd omhoog. Thank you. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond het hoofdstuk overdenken wat we samen hebben gelezen. 1 Samuel 26. David in de woestijn Zif. 3 gedachten. Komend bij een slapende Saul. En roepend tot een nalatige Abner. En sprekend met een beschaamde koning. David in de woestijn Zif. Komend bij een slapende Saul. We lezen het vers 7. Alzo kwam David en Abisai, zijn neef, zoon van zijn zus Heruja, tot het volk. Des nachts, en zie, Saul die lag te slapen in de Wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner, zijn generaal, en het volk dat ligt rondom hem. David roepend tot een nalatige Abner. Abisai die zou het liefst maar direct een einde maken aan het leven van koning Saul. Nee, zegt David, dat laten de Heere verre van mij zijn. Neem zijn spiesman mee en zijn waterfles, dan hebben we bewijzen dat we hem heel gemakkelijk inderdaad hadden kunnen doden. En dan gaan ze vandaar een behoorlijke afstand. En dan begint David te roepen. Abner! Want die heeft maar niet al te best over zijn heer gewaakt. Abner is nalatig geweest. En hij wordt door David bestraft als zijnde een kind des doods. Is het niet de Zoon van God zelf die u vanavond roept? Wat is u, gij hardslapende? Sprekend met een beschaamde koning. Abner hoort niet direct wie er roept. Maar als Saul wakker wordt, herkent hij de stem van zijn zoon David, die hem nog nooit enig kwaad heeft gedaan, maar die hij nu vervolgt zonder oorzaak. Die hij nu als een onschuldige ter dood brengen wil. En er ontstaat een gesprek. Saul die zegt, ik heb gezondigd. Ik heb zeer dwaaselijk gehandeld. Hij is beschaamd om zijn gedrag. Het duurt helaas niet lang. Gemeend. Het zijn de Sefieten die David opnieuw verraden bij koning Saul. Sefieten zijn inwoners van Juda, zijn de volksgenoten van David. Niet alleen zijn volksgenoten, het zijn zijn stamgenoot. De Sefieten komen uit dezelfde stam als waar David uitkomt, de stam van Juda. Waarom porren ze eigenlijk koning Saul aan om David te doden? Gemeent, wellicht is het enige antwoord dat er vijandschap is en dat er jaloezie is en dat ze bij koning Saul in een goed blaadje willen komen te staan. Eén oorzaak, en die ligt in het paradijs. Wij hebben tegen God gezondigd. Wij hebben gerebelleerd. Wij zijn tegen God opgestaan. Wij hebben God de oorlog verklaard. Wij zijn verklaarde bittere vijanden geworden in ons verbondshoofd Adam, die van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. En dat zien we hier terugkomen. Deze mannen uit Juda, ze verraden David, hun stamgenoot, die toch door de Heere was gezalfd met de heilige zalfolie, was afgezonderd, opdat hij straks na koning Saul koning zou worden over het erfdeel des Heeren. Maar de vijandschap doet hen David verraden. Kinderen, in het Nieuwe Testament hebben wij ook een man met de naam van Juda. Judas. Maar het is dezelfde betekenis. En die Judas, die heeft uit vijandschap. Die Judas, die heeft uit dodelijke haat zijn meester verraden. Christus verraden. Onschuldig bloed verraden. O, die Judas is zo vreselijk aan zijn einde gekomen. Wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem beter niet geboren te zijn geweest. De Zefieten. Matthew Henry zegt er dit van. Het is zo nodig voor ons, zegt hij, God te bidden dat de vonken van de verzoeking verre van ons gehouden worden, opdat wij niet door hellevuur in brand gestoken zouden worden. Wat bedoelt hij? Bij die Sefieten kwam de dodelijke haat voort uit de bederf van hun hart. En Matthew Henry wil maar zeggen, er is niks nodig. Ons hart is net als buskruid. En hoe droger het is, hoe makkelijker het ontvlamt, dan is er schier niets voor nodig. En daarom zegt hij, we zijn niet beter. Laten wij God maar bidden dat de vonken van de verzoeking verre van ons gehouden worden. Want wat gebeurt er? Saul, die gaat erop in. Hij luistert maar weer al te graag naar de Sefieten. En hij mobiliseert zijn meest uitgelezen 3000 soldaten en gaat richting David om een einde aan zijn leven te maken. Wat is Saul voor man gemeend? Een mens van vlees en bloed. Maar hij mist de genade van God. En de geest van God is van hem geweken. Het is diep ingrijpend. De laatste keer toen hij David ontmoette, heeft hij staan ween. Deze Saul, zo groot en sterk. Als die was, de traan liep hem over de wangen. Als hij door David wordt aangesproken. Maar wat is het toch iedere keer van korte duur bij koning Saul. Het zijn geen tranen van oprecht berouw. Het zijn geen tranen geweest van een hartelijk leedwezen. Het zijn geen tranen geweest van een droefheid naar God. Saul die verhardt zich iedere keer maar weer opnieuw. En opnieuw verhardt hij zich niet alleen, maar laait de dodelijke haat in zijn hart op. En gaat hij met zijn leger richting David. Gemeend, wat is toch een mens? Wat is Saul al vele keren gewaarschuwd? Ernstig gewaarschuwd. Gewaarschuwd door die oude profeet Samuel. Gewaarschuwd door de gezalfde David. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En we zien iedere keer goede voornemens bij koning Saul. Ik vergeet nooit, jonge vrienden, toen wij zo oud waren als jullie en onder een predikant zat. zo ernstig, liefdevol, altijd maar vermaande, waarschuwde, maar ook troostte natuurlijk. Maar dan zei hij, de weg naar de hel ligt geplaveid met goede voornemens. Het is maar dat we het weten, gemeente. Mijn goede voornemens brengen mij er niet. Natuurlijk, u moet zich bekeren, moet ik ook. We moeten breken met de zonde, dat moet iedereen. We moeten de zonde haten, vlieden en verlaten, dat moet iedereen. En daar moet u vandaag mee beginnen. Maar onthoud wel, goede voornemens, er blijft meestal niks van over. Als God er niet in meekomt, blijft er niks van over. En daarom, u moet God maar bidden, als u voornemens hebt, of u nu genade van God mag ontvangen om u waarachtig tot hem te bekeren. En bedel dan maar of u mag worden getrokken, want de weg naar de hel ligt geplaveid met goede voornemens. Wie kent het menselijk hart? Dat van jaloersheid gemeend en van het handhaven van het eigen ik zo vervuld is. Wie zou het hart kennen dat van liefde tot het eigen ik, van zelfhandhaving, zo vol zit? Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? De Sefieten komen bij Saul. Saul die gaat erop in. Het buskruid dat is ontvonkt, zouden we kunnen zeggen. En daar gaat Saul weer. David is op zijn hoede. David heeft verspieders uitgezonden. Wil hij aanvallen? Wel nee, kinderen. Dat is het doel van David helemaal niet. Hij wil koning Saul niet doden. Hij wil hem niet aanvallen. Hij zendt alleen maar verspieders uit om zichzelf te verdedigen en om te zien waar koning Saul zich zal legeren en waar die naartoe gaat en hoe hij zich verspreidt met zijn mannen. Daarom zendt hij verspieders uit. Om te kijken waar koning Saul zich ophoudt. En hij zelf gaat ook uit. En hij vraagt twee van zijn mannen of ze meegaan. De een die blijft achter. En Abisai, zijn neef, zoon van Zeruja, die gaat met hem mee. En dan komen ze steeds dichter bij de plaats waar Saul en zijn 3000 mannen liggen. En tot hun verbazing is alles in diepe rust. Het is ons gelezen, vers 12. Daar zegt ons de schrift, want ze sliepen alle, want er was een diepe slaap des Heren op hen gevallen. Wat toont de Heren toch iedere keer kennelijk voor David te zorgen? Dan vallen de Filistijnen binnen en dan gebeurt er wat anders. En iedere keer zien we dat Saul er alles aan doet om David naar het leven te staan en de Heere is hem telkens voor. Wat een wonder toch, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. David draagt een belofte. David is onsterfelijk. David, de Heere laat alle mannen, zal eveneens in een diepe slaap vallen. Het is voor God maar een wenk van zijn alvermogen en de allersterkste worden de allerzwakste. En de allerwijsten worden dwaas. En de wachten, die vallen in een diepe slaap. Daar liggen ze, 3000 man. En David en Abisai zo in hun midden. er gebeurt niks. En dan horen we Abishai. Hij zegt, David, dit is nu de gelegenheid die God je gegeven heeft. Wees nu eerlijk. Sta me alsjeblieft toe dat ik hem op eenmaal ter aarde sla. Je hoeft niet bang te zijn dat er verder wat gebeurt of dat hij wakker wordt of zo, want ik hoef het geen tweede keer te doen. Als ik hem sla, dan sla ik hem in één keer dood. Wat een sterke verzoeking voor de Godvrezende David. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Negenoot, als de Sefieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht, Heer, door uw macht. Hier hebt u het zwaard van David en niet van Abisai. O God, hoor mijn gebed, neig de oren tot de redenen mijn monds, want vreemden staan tegen me op, de tirannen zoeken mijn ziel, ze stellen God niet voor hun ogen. Zie, God is mij een helper, de Heere is onder degene die mijn ziel ondersteunen, Abisai, dat laten de Heere verre van mij zijn, Abisai. Maar wat lezen we later van de discipelen? Als de Samaritanen Jezus niet willen herbergen omdat hij zijn reis richt naar Jeruzalem, de vijandschap van de Samaritanen komt een ogenblik openbaar en dan zijn er een paar van zijn discipelen die zeggen tegen hem, Heere, zullen wij vuur van de hemel bidden, dat het vuur hen verteren? Doe dat maar niet, zegt Jezus. Want u weet ook helemaal niet van hoedanige geest u bent. Abisai, hij mag Saul niet doden. David weigert heel oprecht. In de eerste plaats is koning Saul de gezalfde, verkoren. Al niet tot de zaligheid, maar dat geeft geen vrijbrief om hem te doden. Hij is de gezalfde over het erfdeel des Heren. We zouden ons beschuldigd, we zouden schuld op ons laden, zegt David in de tweede plaats. En ten derde zegt hij, laat dat nu maar aan de Heren over. De Heren zal hem op zijn tijd wegnemen van deze aarde. David, gemeente, staat op de hoogte van het geloof. En door het geloof slaat hij de listige, sterke verzoeking van Abisai af. Er is nog wat. Gemeente, David die heeft geleerd van hetgeen de Heere heeft gedaan met Nabal. Want toen kwam hij ook, toen kwam hij wel. Toen wilde hij wel Nabal doden. Indien er één van Nabals familie en mannen in leven blijft. En toen kwam Abigail hem tegemoet. Ze zei, de Heere heeft me gezonden. En die wil u beletten van te komen met doodslag. David schaamt zich. Hij gaat terug en dan hoort hij korte tijd daarna dat Nabal gestorven is. En zo spreekt hij hier tot Abisai, niet doen. Laten we maar wachten op Gods tijd. Dat is de beste tijd. David wil niet vooruitlopen op Gods voorzienigheid. Nee, waarom zouden we toch? Gods wijs beleid. Nee, achteraan komen. De minste zijn. Wreekt u zelf er niet beminde, maar geeft de toren plaats. En geeft toch het oordeel over aan die rechtvaardiglijk oordeel. Gemeend, er ligt een les in. zal die wordt nog gespaard. Nog gespaard. Wij liggen alle te slapen. En we slapen alle de geestelijke doodslaap van nature zo diep ingrijpend. De Bijbel noemt dat we slapen als in het opperste van de mast. Daar waren soms bootslieden die in het opperste van de mast een bepaald werk moesten doen of op de uitkijk moesten staan. Maar als er dan een storm opstak, dan moesten ze zo vlug mogelijk naar beneden komen. U begrijpt het, want die mast die doet dit als het schip over de golven vaart en op en neer duikt in het water. Dan slingen we zo gemakkelijk als uit het opperste van de mast. Zo zinken we in de kokende massa. We slapen als in het opperste van de mast. Gemeente, wat ingrijpend. Dat we hier staan in een dal vol dorre doodsbeenderen. En Ezechiël moest er dus omheen lopen. En dan zegt hij, en zie, ze waren zeer dor. Zullen ze levend worden, mensenkind? Ik weet het niet, Heere. U weet het. Profeteer tot deze beenderen. En dan komt er beweging. Maar er was geen geest. Zullen ze levend worden? Heere, gij weet het. Profeteer tot de geest. En dan worden ze levend. Gemeente. Eén ding is nodig. We liggen om eigen schuld in een geestelijke doodstaat. En slapen als in het opperste van de mast. En mijn grootste ellende is dat ik mijn ellende niet recht ken. Wat een voorrecht dat de Heere ons nog laat. Dat de Heere ons nog niet heeft weggedaan. Dat we nog niet zijn weggeslingerd als uit de holligheid van een slinger. Maar nog vanavond weer verkeren onder de liefelijke nodiging van het liefelijke evangelie van vrije genade. Weet u waarom ons dat wordt gepredikt? Omdat er één is gekomen op deze vervloekte aarde en die heeft nu alle verzoekingen weerstaan. Dat is de zoon van David. En die zoon Davids, die is nu verzocht geworden. Toen hij zijn omwandeling op de aarde begon, heeft de duivel hem meegenomen. Hij is verzocht geworden. Ja, wat staat er? De geest nam hem mee. Diep ingrijpend. God liet de duivel toe Christus te verzoeken 40 dagen lang, waarin hij niet at en niet dronk. Christus van de Satan verzocht, maar hij, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die weliswaar onze menselijke natuur had aangenomen, heeft de verzoekingen afgeslagen. Eén voor één. Maar nog een andere verzoeking. Als de bende de zonen David zoekt om hem naar het leven te staan, komen ze in de hof van Jozef of in de hof van Gethsemane, waar de aanvoerder Judas wist dat Christus daar vaak verbleef met zijn jongeren. En ze hebben hem gevonden. En als ze tegenover elkaar staan, horen we de discipelen. Heer, zullen we met het zwaard slaan? En voordat Petrus antwoord kreeg, sloeg hij en hield de dienstknecht van de hoge priester zijn rechteroor af. Christus slaat de verzoeking af. Inderdaad, hij kon zijn vader bidden, die zou hem een legioen engelen bijzetten. En dan kon er niet één mens zalig worden. Hoor eens wat Christus zegt. Zal ik de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft niet drinken? Doe dus het zwaard maar weer in je schede, Petrus. Want ik zal mij overgeven tot de dood des kruises. Opdat er zondaren zalig zouden worden. Weet u wat de les is voor de kerk? Er worden zoveel strikken gespannen. Er zijn zoveel listige omleidingen des duivels. Er zijn zoveel verlokkingen en zoveel verzoekingen. De Davidszoon bad het u voor, kerk. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boos. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Doe als David. Het zwaard des geestes, dat is Gods woord. Het sterkste wapen in de strijd, dat is gevouwen handen. David, hij bad tot God, hij is mij een helper en hij zal dit kwaad mijn spieders vergelden. Heere, roei hen uit door uw waarheid. En dan zal ik u met vrijwilligheid offeren. En dan zal ik uw naam, o Heere, loven, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Want daar staat hij. En zijn oog ziet op zijn vijanden en ze liggen aan zijn voeten in een diepe slaap. En David kan ermee doen wat hem behaagt als het ware, maar God weerhoudt hem. En dan gaat hij vandaar. David blijft op zijn hoede, dat is de les gemeend. U moet op uw hoede zijn. Volk van God, u moet op uw hoede zijn. De tijd waarin we leven vraagt meer dan ooit waakzaam te zijn. Op uw hoede te zijn. Verspieders uit te zenden. Op de gevaren te letten. Het gebed te vermenigvuldigen. Als David op afstand gekomen is. We zien hem als het ware kinderen de handen naast zijn mond zetten. En hij roept krachtig. De ene helling staat hij mogelijk. En de dal daar tussen de bergen schalt de stem van David. En hij roept Abner. Zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide, wie zijt gij die tot de koning roept? Het staat er zo gemeend in het Hebreeuws. Abner wil zeggen, die op deze manier roept en tiert, dat ge zelfs de koning niet verschoont, maar hem uit zijn slaap wekt. Het is alsof Abner vraagt, wie roept er zo brutaal? Wie roept er zo hard? Wie wekt de koning uit zijn slaap? Wat zegt David? Toen antwoordde David tot Abner, zijt gij niet een man? En wie is u gelijk in Israël? Kanttekeningen. Abner. Gij zijt immers een dapper man, een held, kloek, moedig. Niemand is u gelijk in dapperheid. Waarom dan hebt gij over uw heer de koning geen wacht gehouden? Want er is een volk, want er is een van het volk gekomen om de koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed, zo waarachtig als de Heere leeft. Gij die zijt kinderen des doods, gij die over uw heer, over de gezalfde des heren geen wacht hebt gehouden. En u zie, hier is de spies van de koning en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Ingrijpend gemeend. Abner weet eerst niet wie er roept. Hij vraagt wie er roept en hoort vervolgens dat het David is die hem beschuldigt van grote nalatigheid. Abner, de krijgsoverste, de generaal, die zeer zeker als taak had tot het laatste toe, zolang hij kon, zijn leven te zetten voor zijn heer, voor de koning, over de koning te waken, de koning te beschermen. Want zijn koning is de gezalfde des heren, hij moet daar alles aan doen. Abner heeft zijn plicht verzaakt. En het bewijs dat toont David, terwijl hij daar staat en Abner luistert. Gij die zijt kinderen des doods. Gemeente, ik denk dat er heel wat lessen zijn. Abner is nalatig. Abner is niet waakzaam. Abner, hij heeft zijn dure plicht verzaakt. Abner is slap geweest als krijgsoverste, als generaal. Abner, hij had gemakkelijk er de oorzaak van kunnen zijn dat Saul was gedood. Gemeente, bent u waakzaam? Bent u op uw hoede? Bent u er zich van bewust dat u elk ogenblik in gevaar van uw leven bent? Bent u dat? Bent u zich ervan bewust dat u een kind des doods bent? Dat u des doods schuldig bent. Waarom? Omdat ik in het paradijs mijn plicht heb verzaakt. En omdat ik daar het oor te luisteren heb gelegd aan die mensenmoeder van de beginnen die met bedrog en met leugen kwam. Hij, de vader der leugenen, en hem geloofde ik. En de God der waarheid geloofde ik niet. Stelde ik tot een leugenaar. En hij had mij geschapen om hem te gehoorzamen. Om hem te verheerlijken. Om in hem te verlustigen. Om hem te prijzen. Om hem lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. O, wat heb ik mijn dure roeping verzaakt. Wat heb ik mijn plicht verzaakt. Ik heb mijn doel gemist. Ik heb mezelf van uitnemende gaven beroofd en geheel ellende gemaakt. Ik heb de duivel geloofd. Ik ben de mensenmoeder van de beginnen toegevallen. Ik heb mezelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. En geheel ellende gemaakt. Ik ben een kind des doods. Weet u het al? Wat denkt u dan, gemeente, als u daar eens over nadenkt? Dat u een kind des doods bent en dat uw leven handbreed is en dat u hier geen blijvende stad hebt en dat u maar een voorbijganger bent en dat u sterven gaat en God moet ontmoeten haar rekenschap moet afleggen en dan de eeuwigheid moet aandoen, waaraan nooit, nooit, nooit meer een einde komt. Bent u niet veel te nalatig geweest in het waarnemen van de genademiddelen, in het buigen van uw knieën? Bent u niet veel te nalatig geweest in het onderzoek van de schrift en in het lezen van Gods dierbaar woord, in het zoeken en bedenken van de dingen die boven zijn, in het verlaten en verzaken van de wereld, in het doden van uw oude natuur? O, bent u niet veel te zwak, veel te slap? Bent u niet veel te nalatig in het beschermen van uw naaste? Bent u niet veel te nalatig in het beschermen van uw vrouw, in het beschermen van uw man, in het beschermen van uw kinderen? O, zijn we in het ambtelijke leven waakzaam genoeg? Staan we op onze posten waken of liggen we met Abner te slapen? Zijn we waakzaam in ons persoonlijk leven? De Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Hij komt langs ons heen als een engel des lichts en tracht te verleiden. Zijn wij waakzaam in de opvoeding of zijn we slap? Liggen we te slaap? En de dood wenkt ieder uur. Zijn wij waakzaam in het onderwijs? Zijn wij waakzaam als we als juf meester voor de klas staan en met onze kinderen naar de eeuwigheid reizen? Zijn we hopelijk geen Abner, maar behoren we als David te zijn en onderbiddend opzien tot God, op onze hoede te zijn en waakzaam te zijn? Zijn wij waakzaam in het kerkelijke leven? Als God het niet verhoedt, dan wordt onze schriftuurlijk bevindelijke waarheid ontnomen. Want Satan heeft niets liever dan dat we allemaal in slaap vallen en daar maar liggen en niet waken. Wees toch eens eerlijk. Wat is de schrift toch een waarheid, gemeente, die wij ter harte moeten nemen? Jesaja werd geroepen en hij moest het woord gaan boodschappen. En dan zegt hij: Heere, wat moet ik dan roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid is als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voor waar het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. En dat is die God die zalig maakt. We moeten waakzaam zijn. De opperschipper die gaat naar Jona toe. Wat is u, gij hardslapende? Roep tot uw God. Jona slaapt midden in de storm. Gemeend, alles roept u en mij toe. Het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Alles roept het ons toe. Onze tijd vergelijkt Christus met de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden die uitgingen de bruidegom tegemoet en de bruidegom vertoefde. Ze werden sluimerig en vielen in slaap. En daar slapen ze, alle 10, tot plotseling, de stem wordt gehoord, gaat uit, de bruidegom tegemoet, de bruidegom komt, de bruidegom komt. Gemeente, alle zien we dat het herfst is en dat de winter voor de deur staat. Niemand van ons twijfelt eraan. In het voorjaar, als alles gaat uitbotten, dan zeggen we: de zomer staat weer voor de deur. O, zei de Heere, gij geveinst. Als je nu zo alles in de natuur weet te onderscheiden en je let op de tekenen in de natuur, let dan ook eens op de tekenen der tijden. Doe dat toch eens. Doe dat toch eens. En luister dan eens. Laat dan uw lendenen omgord zijn en de kaarsen brandende. En zijt ge de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nachtwaken en komt in de derde waken en vindt hen al zo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben. Hij zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Zijn uw lendenen omgord? Zijn uw kaarsen brandende? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, roepende, predikende, als een hen haar kikkens onder de vleugelen bijeen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. O gemeent, David roept Abner ter verantwoording om zijn nalatigheid. En hoe vaak worden wij erop gewezen dat we zo nalatig zijn, de Heer zo aan zijn plaats laat, zo met de dingen van het hier en het nu bezig zijn en zo makkelijk als slapen. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten, gemeend. Bedenk nu eens dat God zelf tot u spreekt, alsof hij u baden. Laat u met God verzoenen. Saul is wakker geworden en hij gaat spreken. Is dit uw stem, mijn zoon David? Het is de stem van zijn schoonzoon. Ja, hij is zijn schoonzoon niet meer, want hij had zijn dochter aan een ander gegeven. Is dit uw stem, mijn zoon David? David heeft hem nog nooit kwaad gedaan. Saul is wakker geworden. De ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Slaapt u nog of leeft u? Want het einde aller dingen, ook van ons leven, is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. We gaan zingen. Psalm 38, 15e, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren schelden en vervolgen mij gestaag. Psalm 38, de versen 15 en 20. David in de woestijn Zif, komend bij een slapende Saul, roepend tot een nalatige Abner, sprekend met een beschaamde koning. Opnieuw gaat David koning Saul beschuldigen dat hij hem vervolgt zonder oorzaak. Hij vraagt aan koning Saul: waarom wilt u mij eigenlijk uit de weg hebben? Waarom vervolgt u mij eigenlijk? Waarom toch? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat heb ik gedaan? Vraagt David. Gemeente. God vraagt het vanavond ook. Wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Als ik maar blijf zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als ik maar bij de Heere vandaan blijf gaan, terwijl we onder de bediening der verzoening leven, horen we de Heere klagen: wat heb ik u eigenlijk gedaan, dat u zich zo tegenover mij stelt? Wat heb ik u gedaan? Het is alsof de Heere smacht naar wederliefde en hij krijgt het niet. Ingrijpend vindt u niet. Wat heb ik u gedaan? Alsof de Heere vraagt naar de oorzaak dat wij ons maar niet van hart bekeren. En dat we blijven zeggen, wijk van ons. Wat heb ik u gedaan? Heb ik u iets in de weg gelegd? Dat vraagt David ook aan Saul. En ook, waarom vervolgt gij mij toch, Saul? Kinderen, in het Nieuwe Testament horen wij die vraag ook. Dat vraagt de grote Davids zoon aan een man met dezelfde naam. Saul! Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart om de versenen tegen de prikkels te slaan. O, wat een onderscheid in de vrucht. Althans, voor het oog valt nog mee. David gaat ook, of Saul, die gaat ook schuld belijden tegenover David. Ingrijpend. We zien het zo. Maar dit roepen van de verhoogde middelaar heb ik nu nodig in mijn leven. Dat ik zo door God zelf van mijn dadelijke zonde word overtuigd. En de liefde Gods in mijn hart wordt uitgestort. Wat vervolgt gij mij? En nou zegt David iets. Nu mijn heer de koning, hoor het toch naar de woorden van zijn knecht. Indien de Heere u tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn ze vervloekt voor het aangezicht des Heeren. Terwijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, zeggende, ga heen, dien andere goden. Hier ligt heel wat in, kort gemeente. David weet dat God de duivel kan toelaten om mensen aan te zetten tot het kwade. David gelooft dat de duivel Saul aanzet tot het kwade. En dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren, gemeente. Als ik dan een vreselijke daad bega en ik schrik er zo van terug en bekeer me, dan is het een groot wonder natuurlijk. Het tweede, dat ik zo'n daad bega, mezelf of er helemaal niet van terugschrik en mezelf een oordeel op me laat. En dat ziet David hier gebeuren. Hij is bevreesd dat de Heere Saul heeft overgegeven. En dat nu de Satan hem aanzet om David te doden. En de boze, de Satan, rust niet voor Saul zijn haat in een daad tot uitdrukking heeft gebracht. En waarom, zegt David dan nu, laat hem het spijsoffer rieken, koning? Omdat David weet dat het offer de enige weg is tot verzoening. Dat het offer de enige weg is tot vrede met God. Dat het offer de enige weg is om weer gemeenschap met God te verkrijgen. Dus het is alsof David hier zegt, breng hem een welgevallig offer, opdat Gods toorn van u worden afgewend en de boze geest van u wijken. Voelt u het? En als het mensen zijn die het doen, die zich tegen mij doen opzetten, dan zijn ze vervloekt. David spreekt, geleid door de geest. Diep ingrijpend. Want ze hebben hem uit het erfdeel des Heren verdreven, zegt hij. Ze zijn er de oorzaak van dat hij niet kan opgaan in de inzettingen des Heren. En wat was het nu David om te doen? Gemeenschap met God. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik nu al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempelzang. O brande mijn genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, of hij aan mijn ziel het leven geeft. Als mensen het doen, dan zijn ze vervloekt. En als God het doet, o, mijn Heer de Koning, kom toch met een oprechte schuldbelijdenis. Het spijsoffer werd vaak samen met een brandoffer gebracht. Dat brandoffer dat werd geheel verteerd. Begrijpt u, het offer is de enige weg. ze nu vanavond in de kerk zijn die erachter gekomen zijn dat er wat ligt tussen God en hun ziel. Mag ik het u zeggen? Laat hem het spijsoffer rieken. Weet u wat dat is, rieken? Dat is, geeft nu, brengt nu een offer dat hem behaagt. Dat aangenaam is in zijn neus. Dat offer. En nu zijn er die hebben al wat offertjes gebracht. En hetgeen er tussen God en uw ziel komt te liggen, veroorzaakt steeds zwaardere last. En dat ene offerlam, u roept het met Isaac uit, Vader, waar is het lam ten brandoffer? Waar is het lam? Waar is het lam? Gaat u ook zo met uw verzondigde leven? Er ligt wat tussen God en uw ziel. U bent van nature geneigd God en uw naaste te haat. Daar rust daarbij nog eens de vloek der wet op uw geweten. Beseft u dat wel? U bent vervloekt van Gods wegen als u niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Laat hem het spijsoffer rieken. U weet het. Mag ik u het lam Gods prediken, dat de zonde der wereld wegneemt. Weet u wie het is? Vraag het maar. In de binnenkamer, op uw knieën, onder de prediking, wie is hij toch? Opdat ik in hem geloven mogen. Opdat hij tot uw ziel komen en hij heel eenvoudig tot uw ziel gaat spreken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik ben het. Ik, het lam dat van de grondlegging der wereld geslacht is. Ik ben gekomen om mezelf over te geven tot een slachtoffer en offer voor de zonde. En als een lam is hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voordien die het scheert, deed hij zijn mond niet open. Hij stortte zijn ziel uit in de dood. En hij bracht een algenoegzaam offer, dat God aangenaam is, zodanig dat het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Toen God de Vader, o die lieflijke geur van dat offer rook in zijn heilige neusgaat, was hij zo volkomen tevreden. En nu wacht het op de toepassing van zijn diebaar hartebloed. Ik weet het. Het wacht op de toepassing van zijn diebare borg en bloedgerechtigheid. Zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hij, die God, heeft verzoening gevonden. Hoort u het? U die alles tegen hebt en ach een kind des doods bent en leeft onder de vloek. Hij droeg de vloek. Hij doorworstelde de drievoudige dood. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Saul beleed zijn zonde, erkende zijn dwaasheid. Het was maar voor een tijd, want daarna moet David opnieuw vluchten. Maar dan zegt hij iets schoons. Hij profeteert. Hij zegt, gezegend zijt gij mijn zoon David, gij zult het ja gewisselijk doen. En gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Anderen nemen het in deze zin. Ga zomaar voort in uw zaken met gerechtigheid en trouw, gelijk gij tegen mij doet. En twijfel niet, gij zult de overhand behouden en tot de koninklijke waardigheid komen. En zo kwam de grote Davidszoon tot koninklijke waardigheid. Hij zit hoofdversierd schoon op zijn troon. En vandaar vergadert hij zijn ganse uitverkoren kerk door de bediening van zijn geest en woord. En doodschuldigen predikt hij. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Amen. Psalm 54, we zingen nu het derde vers. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan aan mijn verspiederen vergelden. Roei uit die tegen mij zich stelde, want het gaat uw trouw en waarheid aan. Psalm 54, het derde vers. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.